Broeders en zusters, een heel hartelijk goedemorgen. En ook die thuis via de livestream met ons verbonden zijn, een heel hartelijk welkom. Het is een hele tijd geleden dat ik hier was en daar is het nodige in mijn leven wel gepasseerd. Maar goed, daar zal ik niet te veel over vertellen. We zijn vanmorgen bij elkaar om het woord te openen. En ik wil u iets lezen uit het boek Openbaring. Openbaring 3. Openbaring 3, en ik lees u vanaf het zevende vers, en dat is de brief van Johannes aan de gemeente te Philadelphia. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor u ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en dat niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat ze komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven. En de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover. Philadelphia, het betekent broederliefde. De zesde brief die van de hand van Johannes komt, geïnspireerd uiteraard door de geest van God. Zeven brieven die alle op zich een ernstige waarschuwing voor ons betekenen, maar ook voor de toenmalige gemeenten. De eerste brief van Efeze en de laatste brief vertonen enorme verschillen. In de eerste brief wordt er gezegd dat de gemeente de eerste liefde heeft verlaten. De eerste liefde, wat betekent dat dan? Het enthousiasme van het kind van God te mogen zijn. Dat is verdwenen uit die gemeente. De liefde tot God, die zo puur is. En u kent dat misschien ook wel uit uw eigen leven. Als je pas tot geloof komt in de Heer Jezus, dan gaat dat vaak gepaard met een enorm enthousiasme. Je zou iedereen om je heen wel willen bekeren. En dan kom je tot de ontdekking dat dat niet lukt. En dan ebt er langzamerhand dat enthousiasme, die eerste liefde gaat weg. En dat was ook in de eerste gemeente zo. Maar het had tot gevolg, en dan maak ik een sprongetje naar de laatste gemeente, Laodicea. Wat betekent de rechten van het volk. En daar zien we dat de Heer Jezus buiten de deur staat. Het is bijna niet te geloven dat in die 7 gemeenten zoveel verschil kan zijn. Die 7 gemeenten in Klein-Azië. Maar er is ook een profetische strekking in deze gemeenten te zien. Heel duidelijk. We zien een neerwaartse spiraal. En iedere gemeente krijgt als het ware wel een verwijt te horen. Dat er iets niet klopte. En als je teruggaat naar de eerste gemeente, dan zien we dat als we dat vergelijken met de tijd van nu, dat er heel veel dingen verloren zijn gegaan. En wij in zijn totaliteit absoluut niet meer beantwoorden aan datgene wat God heeft bedoeld, hoe de gemeenten in zijn algemeenheid moeten functioneren. We zien een neerwaartse spiraal, ik heb dat al gezegd, broeder, zuster. In de vorige gemeente, Smyrna, lezen we, of nee, ik zeg dat verkeerd, dat is Sardis. Daar staat, gij hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. En dat is wel heel ernstig natuurlijk, als de geest van God Johannes daarop attendeert dit te schrijven, dat die gemeente dood is. Er is geen leven meer in. En dan wordt er gezocht naar geestelijk leven, maar dat is er niet meer. En we zien met name ook, en dat is best wel heel heftig, binnen de kerken een naamchristendom ontstaan, wat al jaren bezig is, die langzamerhand van het woord is weggedreven. De goddelijke principes worden niet meer gerespecteerd. En het is best wel heel heftig. Maar ik kan niet anders zeggen dan dat de Bijbel zegt. We kunnen natuurlijk heel enthousiast doen. En we kunnen ook benoemen dat we geweldige kerken hebben. Geweldige zangkoren. En noemt u maar op, geweldige sprekers. En toch wordt een van Sardes gezegd, gij zijt dood. Omdat de kern van het evangelie, het gehoorzamen aan het woord van God ontbreekt, broeder, zuster. En dat is dramatisch geweest. En dat wordt nog veel dramatischer als we nog even zien naar Laodicea, waar wat betekent, nogmaals, de regering van het volk, dat betekent dat de mensen zelf uitmaken wat goed en wat niet goed is. Philadelphia is een gemeente die verwachtend is. Schrijf aan de engel. Goed, was er een engel in Philadelphia of in de andere gemeenten? Nu, misschien dat ik u mag wijzen op het feit dat er in het Oude Testament, en met name in Samuel, als er gesproken wordt over David, dat hij als een engel van de Heere wordt genoemd. Wordt hij mee vergeleken. De oudsten van de gemeenten, want een engel, dat zijn, laten we zeggen, ambassadeurs van God, die uitgezonden zijn ten behoeve van de gelovigen, van hen die het heil beërven. En de oudsten van de gemeenten hebben als taak de gemeente te bewaren en te bepalen bij het woord van God. En laten we eerlijk zijn, er wordt heel veel gediscussieerd. Je wordt er soms heel moe van. Ik probeer dan een beetje te volgen wat er op de tv gebeurt en al die nieuwsuitzendingen, om toch op de hoogte te blijven. Mijn vrouw die zei wel eens, je moet je er niet te veel mee vermoeien. Nou, laten we eerlijk zijn, er is altijd wel weer een andere mening. En het ene volgt zich op het andere en de verwarring is totaal geworden. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want de Heer Jezus noemt als kenmerk van deze tijd dat de mensen in verwarring zullen raken, dat de mensen angstig zullen worden. Omdat er geen antwoord meer is op datgene wat zich afspeelt in de wereld, broeders en zusters. Wij zien in principe maar een topje van de ijsberg van wat er zich allemaal afspeelt in deze wereld. Het lijkt een situatie van enorme perversiteit. Als je de advertenties soms leest in de kranten dat mensen, daar mag je eigenlijk wel medelijden mee hebben, zich aanbieden, hun lichaam aanbieden om zich te laten vernederen. En het wordt breed uitgemeten aan alle kanten van onze samenleving. En wat denkt u van de bagger die komt via andere middelen bij onze kinderen en bij ons binnen? Het is werkelijk onvoorstelbaar. Maar neemt u maar, en daar wil ik niet te veel bij stilstaan, neemt u maar het virus waar we ook geen antwoord op hebben. Waar gaat het naartoe? Nu, degenen die de Bijbel een klein beetje kennen, weten dat de voorspellingen als zodanig door de Heer Jezus zijn gedaan in de reden over de laatste dingen, met name in Matteüs 24. Er gaat van alles gebeuren en dat heeft ook te maken met het feit dat mensen straks geconfronteerd worden en onderworpen worden door de overheden aan een totalitair systeem. Wordt u daar niet bang van? Nee, dat hoeft niet. Want als je gelooft, dan heb je een vluchtroute. Als je gelooft, dan weet je dat al deze dingen ons wijzen op de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken van de hemel. En dat is met name ook wat gezegd wordt aan de gemeente van Philadelphia. Dit zegt de heilige. De Bijbel zegt ons, en die roept ons op, wees heilig, want ik ben heilig. En heilig betekent afzonderen van het kwaad. Alles achterlaten wat niet te maken heeft met de dingen van de Here. Nu, als je dat eens op een rij zet voor jezelf, dan worden we dagelijks bijna besmet met allerhande dingen die bij ons binnenkomen. Ik heb vanmorgen nog even ook met de broeders gedeeld. Zelfs de overheid wil gaan bepalen wat er achter onze voordeur gebeurt. Onze vrijheid wordt ingeperkt. En gelukkig dat de Tweede Kamer daar een blokkade heeft opgeworpen. Maar anders, dan had de overheid de kans gekregen om zomaar bij u en mij binnen te komen. Is dat hetgene wat we willen? Nee. Maar daarachter beseffen de mensen niet die dit bedenken, dat ze geïnspireerd worden door de tegenstander van God en eigenlijk meewerken aan het plan van de macht der duisternis om deze dingen te realiseren. Broeder, zuster, dat is best wel heel ernstig. Maar God is heilig. En u en ik, wij worden opgeroepen om ook een heilig leven te leven. Hij is ook de waarachtige. Nu, er wordt wat afgefantaseerd, ook door onze regeringen in deze wereld. De waarheid staat duidelijk op het spel. Het is leugen en bedrog wat men verkondigt. En de mensen worden misleid. Op een gruwelijke manier. Maar in Christus hebben we een persoon, in alle eerbied gesproken, die de waarheid is. Johannes 14 vers 6 zegt ons, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij heeft als waarachtige zich geopenbaard in het woord van God, de Bijbel, die de waarheid is van kaft tot kaft. En als we de waarheid willen ontdekken, dan zullen we de Bijbel moeten lezen. En de Bijbel houdt voor ons niets verborgen, broeders en zusters. Op geen enkele manier heeft alle informatie gegeven wat nodig was om u en mij een geheiligd leven te laten leven. Alle principes zijn daarin vastgelegd. God heeft ook niks verborgen gehouden. Hij heeft de zonde van de mensen daar in beeld gebracht, maar hij heeft ook zijn heiligheid laten zien, elke keer weer opnieuw. En dat doet u nog in deze tijd. De heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft. Dan gaat het over Jesaja 22, vers 22. Hij heeft de sleutel die opent en niemand sluit. En dan heb je macht. Als je een sleutel hebt, dan heb je macht. En dat, die macht en dat gezag is aan Christus gegeven. En wat is het belangrijk, dat als hij een open deur heeft gegeven, dat niemand die kan sluiten, broeder, zuster. Wij kunnen onze deuren sluiten, we kunnen zelfs de deur van ons hart sluiten, maar als hij opent, zal er niemand kan sluiten. En we hebben, en u leest dat onder andere ook in Johannes 10, we hebben een geopende deur gekregen waar we naar binnen kunnen gaan. En dat is het appel aan een ieder die niet gelooft. Je hebt een open deur. Ik denk nog aan het thema wat ik een keer heb behandeld met een Bijbelstudie. En onder mijn gehoor een vrouw was die geen geloofszekerheid had. En dan spreek je over een geopende deur. En hij is de deur. Waardoor we binnen mogen gaan en die deur staat open. En toen dat de sprake kwam, toen hebben we op een gegeven moment ook gezegd van, die open deur is ook voor jou. En je mag daar in alle vrijmoedigheid binnenkomen. Want hij nodigt, zoals we dat lezen in Matteüs 11 vers 28, wanneer Jezus zegt, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Allen, niemand uitgezonderd. Die uitnodiging geldt voor een ieder die niet gelooft. Ze is op haar latere leeftijd, mocht ze de knieën buigen, en is ze tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Ik was zo dankbaar toen ze me belde, de week na de Bijbelstudie, en dat ze zei, ik heb een geopende deur. En ik ben binnengegaan. Wat is dat prachtig. Dat je dat mag weten, die zekerheid mag hebben. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Dus de andere kant. We weten, ik wil u dat in herinnering brengen. Bijna iedereen weet die geschiedenis van Noach. Dat hij een ark bouwde op het droge. Het was een absurde situatie in de ogen van de mensen van toen. Maar hij deed het in opdracht van God. En we weten toen de ark na 100 jaar dat hij klaar was en iedereen naar binnen ging, dat God de deur sloot. En toen kon er niemand meer binnen. God sloot de deur. Wij leven in de tijd voor de opname van de gemeente. En velen geloven dat niet. Men wijst het zelfs af. Als onzin. Maar wij weten op grond van de Bijbel. Dat Paulus met de woorden zegt in 1 Thessalonicenzen. En hij eindigt door te zeggen als hij schrijft over de opname. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Maar als de tijdperk van de genade waarin we nu leven. Vanaf het ontstaan van de Pinksterdag tot de opname. Leven met een geopende deur. De genade is voor iedereen. Maar er komt een moment dat God die deur sluit. En dan sta je buiten. Voor eeuwig. Weg van God. Dat is zeer ernstig. Ik ken uw werken, zegt hij. Zie, ik heb voor u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen. Een andere vertaling zegt, mijn woord bewaard. Als God u en mij een geopende deur geeft, broeder, zuster, en wij hebben dat in de geschiedenis, als we terugkijken, ook gezien, dat landen die gesloten waren en het evangelie niet toegankelijk was, dat op een gegeven moment die deuren open gingen en dat het evangelie gebracht werd aan mensen die in nood waren, die onderworpen waren aan een systeem wat gewoon satanisch was. Maar dan komt de bevrijdende boodschap van het evangelie, dan gaat die deur open en dan hebben de mensen de kans om te gaan leven. Geestelijk gezien gaan leven, dat ze eeuwig leven krijgen. Dat ze hebben gezien dat het perspectief wat hun geboden werd door de dictators van die landen, dat dat niets was. Maar dat ze het evangelie bevrijdend werkte. Maar laat u ook nooit ontmoedigen. Mogelijkerwijs, en dan kunnen we het wat kleiner maken, dat u misschien om u heen, om uw naaste in uw naaste omgeving, je vriend of je vriendin, je familieleden, dat u denkt, die deur is gesloten. Ik kan ze niet meer bereiken. Wat ik ook doe, vergeet niet dat God u een geopende deur heeft gegeven. En als je dan niet meer kunt spreken met de mensen over de Heer Jezus, dan is er nog altijd dat gebed dat je met hen, dat je met God over hen kan spreken. En vergeet niet dat het gebed van een rechtvaardige, broeders, zusters, veel vermag omdat God er kracht aan verleent. En als we bidden, en dat wil ik echt op uw hart binden, als we bidden moeten we ook vertrouwen dat dat gebed door God wordt verhoord. En misschien op het laatste moment. Het zou mooi zijn als jongeren tot geloof komen in de Heer Jezus. Want dan hebben ze een leven voor hun. Wat ze ten dienste kunnen stellen aan de Heer Jezus. Nou, ik wil daar iets persoonlijks van zeggen. U weet, en ik ga daar niet over in detail, er is in ons gezin het nodige gepasseerd. En er kwam nog bij, vorig jaar in al die narigheid en het verdriet wat we hadden, dat er ook, ik bericht kreeg van een zus van mij, en die lag op sterven. En dan moet u zich voorstellen, van, ze is in hetzelfde nest groot, mag ik het zo zeggen, of in hetzelfde gezin grootgebracht als ik. En mijn vader en mijn moeder, mijn ouders waren diepgelovige mensen. We zijn als het ware grootgebracht bij het woord van de Heer. Maar zij had er afstand van genomen. En dan bid je je leven lang, zo met alles wat er in je is, bid je voor haar. En voor haar man. En voor haar kind. En dan heb je misschien de vraag van, Heere, ogenschijnlijk gebeurt er niets. Maar wij kunnen de werken van God niet altijd doorgronden, broeder, zuster. Wij zien niet altijd hoe God bezig is met mensen. Ik denk toch even daarbij aan de moordenaar aan het kruis. Op het laatste moment, toen hij de dood in de ogen zag, richtte hij zijn ogen op de Verlosser, de Heer Jezus Christus. En toen ik dan te horen kreeg dat mijn zus niet lang meer had te leven, ze lag in een hospice in Rotterdam. Toen heb ik haar 's middags gebeld, want normaal gesproken was ik in de auto gestapt en naar haar toe gereden. Maar mijn gezondheid liet het niet toe. En toen kreeg ik haar aan de telefoon. En dat was een kort, maar toch ook een goed gesprek. En ik heb haar de vraag gesteld. Moet je luisteren. Eerste opmerking van, je hebt niet lang meer te leven. Maar er is na dit leven nog leven. En daar ben je mee grootgebracht. En hoe is het nu als je gaat sterven? Weet je dan dat je behouden bent? Nu klinkt het ja. Het laatste moment. Weet u? Dat is heel bijzonder. Want wat is het geweldig als je sterft, dat je mag weten dat je naar de Heer Jezus gaat. De belofte was er voor de moordenaar aan het kruis. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Het is zolang we nog ademen, zolang we nog bij bewustzijn zijn, is er de kans om je te werpen in de armen van de Heer Jezus. Je hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Broeder, zuster, een appel op u en op mij en ook aan de luisteraars thuis. Bewaart u het woord van God. Het woord is zo kostbaar. En het woord, ik heb het al eerder genoemd, is de waarheid. En we denken in deze tijd dat we alles moeten veranderen. En we noemen dat met een mooi woord, ja, maar God is creatief. Maar mag ik u vanmorgen zeggen, God handelt nooit buiten zijn woord om. Op geen enkele wijze. Bij hem, zegt de Bijbel, is geen verandering, nog schaduw van omkering. Hebreeën 13 vers 8 zegt ons, hij blijft dezelfde tot in alle eeuwigheid. En wij kunnen wel denken dat wij het nu hebben en dat we bij wijze van spreken onze samenkomsten inrichten op de manier zo wij dat mooi vinden, maar dat is puur gevoel. Dat heeft niets te maken met het woord, broeder, zuster. Het woord is datgene wat de Heilige Geest ook bij monden van de apostelen en met de pen van de apostelen op schrift heeft gesteld. En je ziet er alles in hoe een gemeente moet functioneren. Nogmaals, God heeft niks achtergelaten. Gij hebt mijn woord bewaard. En laten we heel eerlijk zijn, door alle eeuwen heen zijn de goddelijke principes zijn verwaarloosd, zijn buiten de deur gezet. En de kerk staat niet meer in de wereld, maar de wereld is in de kerk gekomen. En in onze gemeenten. En heeft het zuurdeegsem zijn werk gedaan en we laten nu alles varen, want God is liefde en onder dat plaatje wordt alles goedgekeurd. God blijft dezelfde. En als God zegt dat het zonde is, dan is het zonde. De Bijbel is daar heel duidelijk over, broeder, zuster. En als wij dan denken dat we alles kunnen toelaten voor het gevoel, dan zijn we op de verkeerde weg. Gij hebt mijn woord in acht genomen, bewaard en mijn naam niet verloochend. Nu, ik zeg het altijd bij herhaling, want je moet soms heel veel herhalen voordat het doordringt tot de mensen. Maar ik zeg het vanmorgen ook weer, we leven een klein beetje in een godcultuur. En ik hoop dat u mij goed begrijpt. Een godcultuur. Ik heb dit met God, en ik heb dat met God, en ik heb zus met God, en ik heb zo met God. En het is altijd God, God, God. En ik bedoel maar, als we als gelovigen over God praten, dan staat daar een hoofdletter voor. Maar ik wil u wijzen op het feit dat de naam van de Heer Jezus, en ik heb het u genoemd in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. En de naam van de Heer Jezus wordt angstvallig verzwegen, want dat roept weerstand op. En waarom roept het weerstand op? Omdat hij de enige weg is tot God. En de duivel heeft een, als het ware, een escape gevonden om ons te misleiden door te zeggen, ja, praat maar over God. Welke God? Iedere godsdienst heeft een God. Er is maar één waarachtige God. Dat mag ook niet meer gezegd worden. Laten we maar eerlijk zijn. Want dat betekent dat je dan alle andere godsdiensten naar een tweede plan verplaatst. En zo is het ook. Er is maar één God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En zijn zoon Jezus Christus, die een naam heeft gekregen boven alle namen. Het lied zegt, geen naam is het zoeter en beter voor het hart. Ik heb mijn naam niet verloochend. En als u in gesprek komt met mensen, hoe noemt u dat dan? Hebt u iets met God of heeft u iets met de Heer Jezus? Nou, als u daarover spreekt, over de Heer Jezus, dan roept dat weerstand op. Dat kan ik u garanderen. Je kunt met moslim praten over God. Je kunt met een boeddha spreken over God. Je kunt zelfs, en ik hoop dat u mij goed begrijpt, je kunt zelfs met een orthodoxe jood spreken over God. Maar praat niet over de Heer Jezus. Dan heb je een verschil. Dan heb je een groot probleem, want die accepteren ze niet. Allah heeft geen zoon. En voor de orthodoxe jood is het zo dat de Heer Jezus nou moet komen. Praat me niet over die andere godsdiensten. En dan zeg ik u vanmorgen, ook die met ons meeluisteren. Er is één naam onder de hemel gegeven. Handelingen 4 vers 12, waar wij door behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus Christus. Andere vers, het negende, zegt, ik geef u eniger uit de synagoge van de Satan. We moeten ook soms goed lezen. Een synagoge? Een synagoge zou eigenlijk een bolwerk moeten zijn van het evangelie. Een bolwerk van Gods tegenwoordigheid. En wat is het hier? Het is een synagoge van de Satan geworden. Dat zijn best wel heftige woorden, broeder, zuster. Maar het staat zoals het staat en ik kan er niets anders van maken. En laten we heel eerlijk zijn, ik ga nu toch nog even verder. Maar dan hebben we te maken met de vervangingstheologie. Dat de kerk zich in plaats van de Joden, en die heeft zichzelf tot het geestelijk Israël gemaakt. Gelukkig dat men nu tot inzicht komt in vele gemeenten. En daar een andere visie op krijgt. Maar de vervangingstheologie is een vergiftige theologie. Want de Jood is nog altijd, en het land van de Joden is nog altijd het land van God en Gods volk. Ondanks het feit dat ze niet op de plaats staan die God hun heeft toebedeeld. Dat komt nog. We zullen dat meemaken dat het overblijfsel volkomen tot geloof komt in hun Messias. Dat de bedekking van hun wordt weggenomen. En ondanks het feit dat alle omliggende landen maar één doel hebben van Israël. Ze moeten verdwijnen in de Middellandse Zee. Zal het nooit lukken. Geen enkele mogelijkheid. Omdat God hun zal bewaren door de grootste verdrukkingen heen. Ik zal maken dat ze komen en uw voeten aanbidden, erken dat ik u lief heb. Wat is dat prachtig om dat te mogen zeggen, broeder, zuster, en dat te mogen lezen. Dat degene die deze leer verkondigen, dat die zich op een gegeven moment zullen werpen aan de voeten van degene die God lief hebben en die door God worden erkend. Omdat u het woord van mijn volharding, een andere vertaling zegt, lijdzaamheid hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Ik denk dat je mag best wel even daar een streepje zetten. Voor de uren van de verzoeking. De apostel Johannes zegt in zijn korte brieven, gaat het ook over de uren van de verzoeking, de uren van de antichrist. En hoe moeten we dit kijken? Wat is deze uren dan? Nou, deze uren kun je vertalen naar de dag van de Heere. En dat gaat over de zevenjarige verdrukking die voorafgaat en het duizendjarige vrederijk. Hebt u weer zoiets? Mensen geloven daar niet in. Nou, u geschiedde dan naar uw geloof. Maar dat wil niet zeggen dat het niet doorgaat. God heeft het vastgelegd in zijn woord. En dat hangt niet af van u of mijn geloof wat God doet. Want hij is autonoom in zijn optreden. En wat er beschreven staat in de Bijbel, dat zal één op één zal het plaatsvinden. En het gaat natuurlijk te ver om daar nog een hele studie over te houden. Maar als die zeven gemeenten, die laatste gemeente heb ik al gezegd, de Laodicea, dan staat God, de Heer Jezus staat buiten de deur. En als dat tijdperk wordt afgesloten, dat noemen we dan het tijdperk van de genade, dan gaat de uren van de verzoeking in. Oftewel, de dag van de Here. En dat duurt 7 jaar. En dan komen de oordelen van God over deze wereld. Maar, wat lezen we? Als u het woord van mijn volharding hebt bewaard, van mijn lijdzaamheid, zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking. En dan komen we op een punt dat vele mensen helaas geloven dat de gemeente of voor een deel of helemaal door de grote verdrukking moet. En ik zeg u vanmorgen, nee. De gemeente wordt voor de oordelen van God weggerukt van deze aarde. Want wat Paulus zegt, we zijn niet onder het oordeel, maar onder de genade. Ik wijs je op een paar typen uit het Oude Testament, wat heel belangrijk is. Henoch. Wat lezen we van Henoch? Was een tijdgenoot, ook van Noach. En wat lezen we van Henoch? En Henoch wandelde met God. Mooi, hè? Hij wandelde met God, met andere woorden, God was zijn vriend. En met iemand wandelen betekent dat je dingen bespreekt met elkaar. En dat je diegene aan je zijde hebt. En dat je als het ware helemaal gevuld bent van die persoon. Misschien dat ik het mag zeggen met een voorbeeld. Mijn vrouw en ik hielden van wandelen. En dan ga je helemaal in elkaar op en dan geniet je van hetgene wat er om je heen is. En dan bespreek je met elkaar. Er is een lied wat zegt, en hij gaat met mij en hij praat met mij en ik wandel dicht aan zijn zij. Dat was Henoch. Maar wat staat er dan? En God nam hem weg. Voordat de zonvloed over deze wereld kwam, werd Henoch weggerukt, een type van de gemeente. En dan zien we Noach. Daar moeten we niet aan voorbij gaan. Noach werd bewaard op de wateren van het oordeel van God die over deze wereld kwam. Noach is een type, of Israël is een type, Noach is een type van Israël. Die door de grote verdrukking heen gaan en toch voor een gedeelte door God worden bewaard, broeder, zuster. Ik wil er nog eentje noemen. En wat denkt u van Lot? Je kan natuurlijk een geschiedenis op zich waar je heel veel van kunt zeggen. Maar Lot, die sloeg zijn tenten op tot Sodom en Gomorra en niet lang daarna zat hij in de poorten, wat betekent dat hij mede rechtspraak van Sodom en Gomorra. En dan zie je dat God de goddeloosheid van die beide steden wil bestraffen en ze totaal wil vernietigen. Hij geeft Abraham, informeert hij daarover. En God houdt niets verborgen, Amos 3 vers 7. Er staat van, zal ik de gelovigen, mijn kinderen, iets verbergen? Dat deed hij voor Abraham ook niet. En hij informeert Abraham daarover. En ik hoop dat u die geschiedenis wel kent. Dat is wel heel bijzonder. Hè? Dan komt God, mag ik het zo zeggen, incognito. Komt u bij Abraham. En hij spreekt met God van aangezicht tot aangezicht. Zou dat kunnen als God in zijn heerlijkheid was? Nee. Dan zouden we hem niet kunnen aanschouwen. Maar God komt in een gewone gedaante bij Abraham. En die informeert hem over zijn plannen. En om het maar kort te houden, Abraham gaat in gebed, maar er werden zelfs niet 10 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra gevonden. Maar Lot moest eruit, voordat de engelen het oordeel konden uitvoeren. Ze haalden hem als het ware aan de hand uit Sodom en Gomorra. Dat geeft ook aan, broeder en zuster, dat de gelovigen, en ik hoop dat u allen die vanmorgen meeluistert, hier, maar ook thuis, dat u zich daarbij mag scharen. Dan wordt u opgenomen, voordat de ernstige oordelen over deze wereld komen. Ik heb het al gezegd, de dag van de Here. En u leest daar onder andere over in Joël, maar ook in de andere profeten. Dan klinkt het daarvan, zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Zijn er kronen? Daar ga ik nu weinig over zeggen, want dat is een studie apart. Maar er zijn 5 kronen in de Bijbel. En hier wordt ook een kroon genoemd. En ieder die de Jezus verwacht, die krijgt een kroon. Ik ga die kronen niet allemaal nu verschillend benoemen. Maar wat zegt Paulus tegen Timotheus? Mijn leven is bijna beëindigd. Ik heb de loopbaan beëindigd. En wat zegt hij dan? Ik heb het geloof behouden. Dat is ook niet zo vanzelfsprekend, hè? Maar dat mag je aan het eind van je leven zeggen als je terugkijkt en je weet dat de tijd dat ik naar de Heer ga bijna aangebroken is. Dan mag je zeggen, ik heb het geloof behouden. En wat zegt hij dan? Voorts is voor mij weggelegd de kroon, de krans, kan ook, van de rechtvaardigheid die de Heere zal bewaren tot op die dag. Dat alles openbaar wordt. Maar niet alleen voor mij, maar ook voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Heel belangrijk. Dus die de wederkomst en de verschijning van de Heer Jezus lief hebben, die zullen ook die kroon ontvangen. En vandaar ook dat hier staat, houd wat ge hebt. Klinkt ook voor morgen naar u. Hier, maar ook thuis. Houd wat je hebt. Opdat niemand je kroon neemt. Laat die kroon je niet afnemen. Die kroon van de verwachting van de Heer Jezus. De wolken van de hemel. Hoe absurd het ook in de wereld, in de ogen van de wereld is. Ik vond het heel tragisch eerlijk gezegd. Kort geleden toen, ik zal er maar geen namen mee noemen, toen hoorde ik via een evangelische uitzending voor de tv van, ja, moeten we dat dan gaan geloven? Is er voor een gelovige dan een andere weg om het niet te geloven, omdat God het heeft beloofd, broeder, zuster? Hoe is het mogelijk dat je aan deze dingen voorbij kunt gaan? Als Paulus de broeders en zusters in Thessalonica informeert over het feit dat ze de Heer Jezus moeten verwachten. Dat hij dat nog eens een keer herhaalt in 1 Korinthe 15, vanaf vers 52. Hoe kun je dan aan deze dingen voorbij gaan? Dat is voor mij niet voor te stellen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken. En hij zal daaruit niet meer weggaan. De tempel. Een pilaar. Vroeger in de tempel van Salomo stonden twee pilaren. En dat waren, moet ik even spieken. Een beeld van kracht en vastheid, die pilaren in de tempel van God en de stad van God. Het nieuwe Jeruzalem. De stad van de vrede. En Salomo had twee pilaren daarin. We lezen dat in 1 Koningen 7 vers 21 met de naam Jachin. Dat betekent hij richt op. En Boas in hem is kracht. Prachtige. We kennen Boas ook in een andere. Dat was de Boas van Rut, dat weet u wel, de losser. Maar hier gaat het om die twee pilaren. Hij richt op. Dat mag ik vanmorgen ook zeggen. Hij richt op. Ook in de tijden van grote moeite en verdriet. Hij richt op. Maar vergeet ook niet. Hij is ook onze kracht. In hem is kracht. Dat is geweldig dat we mogen ervaren. Die kracht van God. Hij zal eruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God opschrijven en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan. En dan hebben we het over de gemeente. We lezen dat verder op in Openbaring. De stad van mijn God, de stad van de vrede, Jeruzalem. Wat is het prachtig dat we een naam krijgen. Een nieuwe naam. Dat we geregistreerd worden en herkenbaar zullen zijn aan die naam. En er is nog een naaper van God en dat is de Antichrist. En die zal de mens ook voorzien van een merkteken. En dat merkteken, dat houdt in, en dat is dan in de zevenjarige verdrukking met de oordelen van God, dat merkteken houdt in dat als je dat krijgt, dan zul je niet uitgesloten worden aan het economisch verkeer. Maar als je dat merkteken niet ontvangt, ben je van alles uitgesloten. En daar leven wij nu naartoe, in deze tijd. Naar een totalitair systeem. Ik heb het al gezegd, van de overheid die wil met de aanpak van het virus zelfs achter onze voordeur gaan bepalen wat we wel en niet mogen doen. En onze de jongen van het CDA, die wil ons een app door de keel duwen, ik zeg het dan heel netjes. En hij wil ons laten registreren in alle dingen. Je moet eigenlijk helemaal gevolgd kunnen worden. Je wegen moeten als het ware bij de overheden bekend zijn, zodat ze je volledig onder controle kunnen houden. En dan wordt er ook nog, en daar gaan we naartoe. En als je dingen niet accepteert, dan wordt een nieuw vaccin wordt er uitgevonden. En als je dat niet accepteert, dan geef ik u de garantie dat de mensen tegen je zeggen van, je doet niet mee, je bent iemand, nou je krijgt een stempeltje mee. En zo is het met heel veel dingen. Maar de Bijbel zegt ons, je zult de meerderheid in het kwade niet volgen, broeder, zuster. Ik wil u oproepen voor morgen. Bewaar het woord. Lees het woord. Bepaal voor jezelf welke weg je wilt gaan. Want de weg van een gelovige, daar is het eindstation, het hemels Jeruzalem, de stad van de vrede, oftewel het vaderhuis met de vele woningen. Het daalt neer uit de hemel. En de brief die sluit, zoals de andere brieven ook afgesloten worden. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Het is de Heilige Geest die gesproken heeft. Heilige mannen, Gods, door de Heilige Geest geïnspireerd, hebben het woord opgetekend, broeder, zuster. En dat is volledig de waarheid. Ik hoop van harte dat u met mij kunt zeggen, als de bazuin straks klinkt, dan ga ik met allen die geloven hem tegemoet. Ik wil eindigen door te zeggen, mijn vrouw en mijn dochter liggen naast elkaar op de begraafplaats. En toen ik daar iets mocht zeggen, toen heb ik dat gelezen uit 1 Thessalonicenzen 4. En weet u wat zo bemoedigend is? Ik heb er ook van gezegd, als de bazuin zal klinken, ga ze hand in hand naar boven. En wij gaan mee, die overgebleven zijn. Wat een dag zal dat zijn. Amen.